Ja, vorige keer had ik vergeten die recorder aan te zetten. Dus van de vorige keer heb ik maar 35 minuten opname. Maar ik heb het toen samengevat, hè, heel compact. Over die olierijke olijfbomen ging het toen nog. Ja. Maar vanavond zijn wij toe aan nummer 7. We naderen het eind van het verhaal weer. De nummer 7. Die wij tegenkomen in het getal 7. Die wij tegenkomen in de 7e dag uit Genesis 1. Die wij tegenkomen in de 7e van Adam, zo wordt hij genoemd, Henoch. En die wij tegenkomen in Deuteronomium 8, vers 8, de 7e vrucht in het rijtje dat daar genoemd wordt. Er is weinig nieuws te melden, denk ik, want bij 7 weet langzamerhand iedereen dat het iets betekent als volheid. Ik doe daar meestal erg nonchalant over, omdat elk getal op zich een volheid is, uiteraard. En alle getallen in de Bijbel en in de oudheid in het algemeen hebben nou eenmaal een bepaalde betekenis, gevoelswaarde, bepaald gewicht. En dat geldt niet alleen voor die 7, zal ik maar zeggen. Dus je bent niet echt helemaal klaar als je zegt 7 staat voor voltooiing. Hoewel het dat is, maar in de Bijbel in het algemeen wordt het van toepassing gebracht in de eerste plaats op de volkomenheid, om zo te zeggen, van het werk van God in de eerste plaats. Dat is met al die dingen zo. Het gaat in de eerste plaats nooit over de mens, maar het gaat inderdaad over God zelf en wat hij doet. Dat daarna diezelfde dingen op een of andere wijze en op lager niveau een toepassing krijgen op het menselijk bedrijf dan wel op de menselijk bedrijf, ja. Maar goed. Hè? Nee, Jan Luiken was dat. Ja, dat was Jan Luiken. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar dat diezelfde dingen die op God van toepassing zijn, op lager niveau van toepassing zijn, op het menselijk bedrijf dan wel op de natuur in het algemeen, dat is zo, maar dat komt weer vanuit het centrum, dan wel vanuit de oorsprong, drukt het zich uit in de schepping. Toch schepping. Die begrippen breiden zich uit. Een van de problemen die wij tegenkomen is dat dikwijls de symboliek op een veel te laag niveau verklaard wordt. Niet altijd per definitie onjuist, maar niet hoog genoeg gegrepen en daarom ook slecht begrepen in de praktijk. Maar goed, over de 7 lezen wij erg veel in de Bijbel. Je kan niet alle schriftplaatsen verzamelen. Ja, dat kan wel, maar het heeft geen enkele zin. Alle schriftplaatsen verzamelen waar een 7 in de Bijbel voorkomt. Daar ben je nog even bezig. Mede omdat ook in de vertaling, door de vertaling, vind je het niet altijd terug. Want het begrip 7 wordt ook nog wel op andere wijze vertaald. Ja, dat heb je soms met begrippen die meerdere toepassingen hebben. Dus niet te doen, je komt aan vele honderden schriftplaatsen en je leest er in het lezen ook gewoon overheen. Dan weet iedereen, 7 is het heilige getal en dan heb je het wel weer gehad. Wat er dan zo heilig aan is, is daarna natuurlijk altijd nog de vraag. In elk geval, om te beginnen met Genesis 2 is het inmiddels, dacht ik. Ja. Daar zijn wij op de 7e dag. Het wordt moeilijk om te spreken over 7 scheppingsdagen, want in de praktijk blijkt dat het in 6 dagen voltooid is. En dat in de 7e dag de voltooiing, dat wil zeggen het voltooide, gezien wordt. En daar wordt niet fundamenteel nog wat aan toegevoegd. Dat lezen wij ook, want wij lezen In Genesis 2 vers 1, wat ik een persoonlijk zeer ongelukkige hoofdstukindeling vind. Maar goed, je moet ergens beginnen. Dit is de eerste keer dat de Bijbel ergens in hoofdstukken wordt ingedeeld. Hè. Vooruit maar weer. Maar er staat in 2 vers 1, alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. alzo zijn volbracht, alzo zijn voltooid. De hemel en aarde en al hun heer. Je voelt een zeven aankomen bij het begrip volbracht, hè? Eigenlijk. Ja. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk, daar komt hij dus ook meteen, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. In werkelijkheid, en je kunt het in mijn Bijbel althans ook zien, is dit het laatste gedeelte van de pericoop. Dat wil zeggen, in mijn Bijbel begint bij hoofdstuk 2 niet een pericoop. Er staat niet weer een kopje boven, bedoel ik, hè? En er staat pas een nieuwe kop boven vers 4. Die is bijna helemaal goed. Die had nog even één zinnetje verder moeten liggen. Maar het is lang geleden dat we dat besproken hebben, hè? Want de laatste zin had moeten zijn: dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Want dat is die zin, die heeft het boek Genesis ook zijn naam gegeven. Want wat vertaald is met geboorten, dat is precies het woord Genesis. Wording. De geschiedenis van. En de uitdrukking wijst terug op het voorafgaande. Dat is voor velen niet duidelijk, maar ik heb daar in de tijd uitgebreid bij stilgestaan. Het is ook de wijze waarop Genesis wordt ingedeeld, feitelijk. Het eindigt elke keer met een onderschrift. Zo'n onderschrift namelijk. Dit zijn de geboorten, dit was de toldood, hele toldood in het Hebreeuws. Van hemel en aarde in hun schepping. Punt. En dan begint het overnieuw. Ten dag als de Heere God de hemel en aarde maakte en alles struik des velds enzovoorts. En dan komt een tweede pericoop. Inderdaad van een andere schrijver. Maar dat doet er nou niet toe. Maar wat er toe doet is die uitdrukkingen in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 3 feitelijk. Uitdrukkingen over die zevende dag. Het probleem is dat wij... Dat heb je dan met de professor ook, de hoogleraar, die dan zegt het is verkeerd vertaald. In veel gevallen, als men het roept, blijkt men de eigen gewone Nederlandse taal niet te begrijpen. En daar zit een probleem. En dat is hier ook het geval. Want als er staat de heer rustte van zijn werk, dan betekent dat niet dat hij lang uit is gaan liggen. Op een bed of in een stoel of wat dan ook. En onder het motto, he, dat kost de moeite. Nou moet ik eerst een dagje bijkomen. Dat wij het woord rusten in de omgangstaal zo gebruiken, dat kan best wezen. Maar dat is ook niet de oorspronkelijke betekenis van de uitdrukking. Ook niet in het Nederlands. Het werkwoord betekent gewoon dat men ophoudt met iets doen. Dat is rusten. Zoals de advocaat zegt als hij een goed pleidooi gehouden heeft. I rest. In het Engels. I rest. Dat is toch rusten? In het Engels. I rest my case. Dan zegt hij gewoon, ik hou ermee op. Ik ben klaar. Ik heb niet meer te zeggen. Dit was het. Punt. En dat is maar een voorbeeld wat me zo te binnen schiet. Maar dat is wat rusten betekent. Je vindt het trouwens in Genesis 4 vind je het ook. Even kijken, daar gaat het over Kain. Oh, dat is anders vertaald. Dat is vers 16 van Genesis 4. Kain ging uit van het aangezicht des Heren en hij woonde in het land Not. Ten oosten van Eden. Daar staat ook gewoon hij rustte. Dat wil zeggen, hij hield op met zwerven. Hij trok weg. En hij hield daarmee op. En men heeft het toen maar vertaald met wonen blijkbaar. Dat was ik niet helemaal op bedacht. Maar het is in principe hetzelfde beginsel. Het is het ophouden ergens mee. Het rusten. Je vindt hem nog nadrukkelijker trouwens. En voor ons ook veel belangrijker uiteraard. In Psalm 110. Vers 1. Waar staat: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Maar dat zitten heeft net zo goed de betekenis van rusten. Dat wil zeggen, het werk zit erop. Is een bepaald werk gedaan. Onder het motto: het is volbracht. Die hoef ik toch niet uit te leggen, hoop ik. Het is volbracht, het is voltooid. En dus zit aan mijn rechterhand. Wat we hier tegenkomen in die paar schriftplaatsen die ik nou noemde, is niet helemaal hetzelfde in het Hebreeuws, maar het zijn woorden wel degelijk afgeleid van Shabbat. Dat wil zeggen van de zeven. Dat is in Genesis 2 vers 2. Rusten, als er staat, en rusten, staat daar gewoon het woord Sabbat. Op de zevende dag, daar staat niet Sabbat, er staat Shebi'i. Shebi'i, maar dat komt natuurlijk van Sabbat, komt daar vandaan. En dan weet u meteen hoe het zit, want de Sabbat wordt geacht de rustdag te zijn, zodat je bij zeven inderdaad denkt aan rust. Maar het idee ervan is dat het niet een kwestie is van uitrusten of alleen maar van niks doen. De zin ervan is dat er zes aan vooraf gingen waarin wel wat gedaan werd. En als de zeven aanbreekt, is het werk voltooid. En dat is rusten, ermee ophouden. Van de inzetting van de Sabbat lezen wij trouwens: zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En dan pas staat er: en op de zevende dag zult gij rusten van al uw werk. Heb je die nog? Het is niet maar een dag waarop niks gedaan wordt. Het is de beëindiging van wat gedaan moest worden. En voor zover wij wat zouden doen, als de Sabbat is aangebroken, dan worden wij geacht niks meer te doen. Uiteindelijk is diezelfde Sabbat een beeld van het nieuwe verbond. In het algemeen, en van een nieuwe schepping in het bijzonder, dan zit alle werk erop. Het wordt op meerdere niveaus toegepast. Maar hetzelfde woord wordt dus op verschillende wijzen vervoegd, verbogen. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen, dat zijn grammaticale termen. Dus de ene keer is het Sabbat. En het is de normale woord voor de zeven en voor de zevende dag en zelfs voor een hele week. Die heet ook nog Sabbat. En hier is hetzelfde woord Sabbat in Genesis 2 vertaald met rusten. De Heer rustte van zijn werk enzovoort. Op de zevende, en dat is dan het rangtelwoord om zo te zeggen, dan wordt het Shabbi'i, hoe je het maar uitspreken wil. Ik doe altijd mijn best om het zo nauwkeurig mogelijk te doen. En daarna realiseer ik mij dat de Joden zelf in verschillende delen van de wereld het Hebreeuws net zo goed verschillend uitspreken. Dus daar ben ik helemaal mee bezig. Maar vooruit maar weer, hè. Er was maar het verschil tussen de Askenazische en de Sefardische uitspraak. Dat maakt groot verschil. En het verschil tussen Sibbolet en Shibbolet. Voor degene die het liever bij de Bijbel houden. Maar goed, die dingen ga ik dan maar niet op in. In Genesis 4, dat ik zojuist las, vers 16, waar staat over Kain, dat hij ging uit van het aangezicht des Heren en hij woonde uiteindelijk in het land Not, ten oosten van Ede. Dat woord wonen is Yashab. Yashab, maar Shab is van Shabbat. Het is dus wel degelijk hetzelfde woord dat hier vervoegd is geworden. En op die vervoegingen ga ik uiteraard niet in, want daar hebt u ook niks aan. Hè? Maar het is maar dat u de begrip leert kennen. Het idee is dus bij de zeven altijd dat er zes aan vooraf gingen en dat daarvan het eindresultaat is bereikt. Het werk wordt gedaan door de zes, weet u nog, de mens. Dan wel de zoon des mensen, want daar staat de zes voor, vorige keren besproken. En als het voltooid is, kom je bij de zeven, dan is dat werk voltooid. En dan is men de rust ingegaan. Dus de uitdrukking die samenvattend een keer of drie, geloof ik, gebruikt wordt in Hebreeën hoofdstuk 4, en 3 en 4, waarin het aangehaald wordt uit het Oude Testament. En waarin gezegd wordt, Israël zou de rust ingaan van het beloofde land. Dan zat de reis erop, het werk erop, en dan zouden ze het beloofde land erfelijk bezitten. Maar staat er dan, Joshua heeft hen weliswaar gebracht, ik zeg het uitgebreider dan het er staat, heeft hen weliswaar gebracht in Canaan, het land dat ze erfelijk zouden bezitten, maar Joshua heeft hen niet gebracht in de rust. Men leest de rest van de geschiedenis namelijk. En vervolgens staat er, en daarna was er weer iemand anders, met de naam David, die zou hen brengen in de rust, maar ook David heeft hen niet in de rust gebracht. Maar Christus, de echte Joshua, met dezelfde naam trouwens, Jezus in het Grieks, de zoon van David, die brengt de mens, en Israël in het bijzonder uiteraard, in de rust. En wij zouden achter hem aan de rust ingaan. Wij zouden ons door hem, zouden ons laten leiden tot naar en leiden in de rust. En de volgende versen zeggen, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Dat is die rust uiteraard, zodat u begrijpt dat het alle dagen Sabbat is voor ons. Omdat het een beeld is van het voltooide werk van God. Uitgevoerd uiteraard door het woord van God en door daarmee door de Heer Jezus Christus. Ja, ik praat wat langzaam ineens en dat komt omdat ik daarbij even moet nadenken. Want wij komen straks, ik schuif het toch maar even voor me uit, wij komen ook nog in dit verband terecht bij die zevende vrucht. Dat is honing, die heet Dabash. En Dabash staat voor het woord van God. Ik leg u dat dan wel uitgebreider uit. Maar ik zei dus, de Heer heeft zijn werk gedaan door zijn woord in de zes dagen, in Genesis 1 en op de zevende dag is het over. Dan leeft men met het resultaat, er valt niks aan toe te voegen. En in de heilsgeschiedenis gebeurt dat precies hetzelfde. Want als eenmaal de Heer is wedergekomen en zijn koninkrijk gevestigd heeft, dan komt er daarna niks anders meer. Nou ja, er gebeurt daarna nog wel het een en ander, dat is in Genesis ook. Er gebeurt daarna nog wel het een en ander, maar fundamenteel, het werk Gods is voltooid. Want wat er ook daarna nog gebeurt, nadat het koninkrijk gevestigd is, het blijft gevestigd. Dat daarna de Satan nog een poosje wordt losgelaten en dat hij alsnog wordt weggedaan en dat zelfs de hele oude aarde en de hemel worden weggedaan en vervangen worden door nieuwe hemel en nieuwe aarde, doet er niks aan af dat dat koninkrijk bestaat inmiddels al meer dan 1000 jaar en het houdt echt niet op, ook niet op de jongste dag. Toch, het is een eeuwig koninkrijk. Als het één keer zover is, zou zijn koninkrijk geen einde nemen. Ook niet na 1000 jaar. En daarom zeg ik ook altijd, tamelijk nadrukkelijk dus, dat ik niet geloof in een 1000-jarig rijk. Niet als je het letterlijk neemt. Het jargon gebruik ik soms wel, voor het gemak. De term is van Johannes de Heer, heb ik u wel eens eerder verteld. Het is typisch Nederlandse term, 1000-jarig vrederijk. Typisch Nederlandse term, maar Johannes de Heer geloofde niet wat anders daarover dan ik. Namelijk dat het een eeuwig koninkrijk is. Er is alleen wat verwarring ontstaan door het gebruik van bepaalde terminologie die daarna een eigen leven gaat leiden. Dat is het risico van zelfgekozen uitdrukkingen. Waarvan de inhoud niet noodzakelijk onbijbels is. Maar voor degenen die hun bijbel minder goed kennen, wekt het soms een verkeerde indruk. Dan krijg je dat soort problemen. Ik probeer ze altijd toch even toe te lichten. Maar wat we uitgebeeld vinden is inderdaad de hele heilsgeschiedenis in 6 dagen. Ik hoop dat dat in het verleden duidelijk geworden is. En deze 7e dag is een uitbeelding inderdaad van de 7e bedeling... waarin de mens, maar ik bedoel uiteraard de mens die echt naar Gods beeld en gelijkenis is, die op de 6e dag verscheen, zijn heerschappij gevestigd heeft over heel de aarde. Hebben jullie dat nog? Ik hoop dat u de dubbelzinnigheid van mijn uitdrukkingen begrijpt, hè? In de 6e bedeling daalde de Heer neder, Jered, nederdalen, de 6e van Adam. Het was de Heer Jezus zelf als de Zoon des mensen, de Zoon van Adam, die kwam met grote kracht en heerlijkheid. En sindsdien is zijn koninkrijk op aarde gevestigd, zit zijn werk erop. Ook de vervulling van al die nieuwtestamentische beloften, om zo te zeggen. Dan is vervuld al hetgeen de profeten gesproken hebben, met dank aan Matthäus en Lucas 24, maar ook met dank aan Handelingen 3. Waar staat dat de Heer zal komen om tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat is in zijn wederkomst. En daarna, zeggen wij populair in het Nederlands, begint de 1000-jarig rijk, maar in werkelijkheid, daarmee is het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus, definitief geopenbaard. Dat er na 1000 jaar nog belangwekkende gebeurtenissen plaatsvinden, doet daar niks aan toe of af. En je kunt het verhaal zelfs doortrekken, want van een 7e kom je bij gelegenheid in de Bijbel toch bij een 8e dag. Maar die is van andere orde. Die ligt niet op hetzelfde niveau. En het wordt dus ook al gauw appels en peren vergelijken, want de 8e dag is natuurlijk in de praktijk de 1e van een andere week. Die heb je toch, hè? En dat komt goed overeen met het einde van de 7e bedeling, om zo te zeggen, als je dat zo zeggen kunt. Waarbij de hele oude schepping verdwijnt en waarbij een nieuwe schepping verschijnt voor de volle 100%. Daar kun je een 8e noemen. De Bijbel gebruikt die term in dat verband wel degelijk, hoor. De 8, de dag van opstanding, wedergeboorte en wat het maar is. En dat komt omdat het is na de 7 en het is het begin van een nieuwe reeks. En wij kennen dat helemaal, omdat blijkbaar sinds de opstanding van Christus op die 8e dag, dan wel 1e dag der week, deze dag van de week, de 1e dus om zo te zeggen, in het bijzonder door de gelovigen gebruikt werd en gewijd werd aan de dienst van God. Ik moet het voorzichtig zeggen, want ik kan niet zeggen dat dat in de Bijbel is ingesteld of zo, maar ik moet wel zeggen, en ik kan ook zeggen, dat dat vanaf het begin inderdaad zo geweest is, per traditie. Maar ja, christendom is nou eenmaal in hoge mate niet een kwestie van voorschriften, maar een kwestie van traditie. Onder het motto, zelf heb ik van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgeleverd heb, dat enzovoorts. Het is niet zo moeilijk aan te tonen dat die 1e dag der week sinds de opstanding van Christus gebruikt wordt voor de dienst aan God, voor de samenkomst van gelovigen in het bijzonder enzovoorts. Als herinnering uiteraard aan de opstanding. Oh ja, vandaag of morgen staat er weer iemand op die zegt, nou, die 1e dag der week, die zondag, dat is pas ingesteld onder keizer die en die. In de zoveelste eeuw, dat is pas heel laat gebeurd enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, dan, wat hebben die mensen geleerd? In de wereld is van overheidswegen, op seculier niveau, voor zover dat bestond, op wereldlijk niveau, de kalender en dus ook de feestdagen zijn toen zo ingericht geworden. Maar het neemt niet weg dat dat gebeurde, omdat in de honderden jaren daarvoor christenen sowieso op de eerste dag van de week bij voorkeur een vrije dag namen. En nadat christendom inmiddels tot staatsgodsdienst was geworden, of we daar blij mee moeten zijn, dat zijn we nog niet, zeker over, maar goed. Maar toen sinds keizer Constantijn christendom tot staatsgodsdienst is geworden, werden de christelijke gebruiken tot staatsgebruiken verheven. Maar het wil niet zeggen dat het beginsel toen dus pas werd ingevoerd. Dan kijk je toch wel erg oppervlakkig. Heb je die nog? Tot zover. Het zijn allemaal dingen waardoor mensen in verwarring raken. En vooral zevendags adventisten komen je vertellen dat een heidense uitvinding is, omdat het van de Romeinse overheid is ingesteld, de zondagsheiliging enzovoorts. Maar zeer oppervlakkig geredeneerd. Uit de Bijbel, in de Bijbel, vind je dat gelovigen op de eerste dag der week samenkwamen. Je vindt alleen niet dat ze het voorschrift hebben ontvangen. Want wij als gelovigen staan in de vrijheid en sommigen achten één dag boven de andere, zoals bijvoorbeeld de zondag, en anderen achten alle dagen. Daar hoor ik bij, vandaar dat het nu op donderdagavond komen wij bij elkaar rondom het woord. Waarom zou dat per se op zondag moeten? Hè? Toch? Maar toch, die eerste dag de week is iets bijzonders. En dat die dag daar de zon genoemd is. Nou en? Ik bedoel, Apollos, machtig in de schriften en bescheidelijker onderwezen door Aquila en Priscilla, heette Apollos. Die werd dus genoemd, was dus genoemd naar een heidense god. Apollo, nou en? Never mind. Dat maakt toch niet uit? What's in a name? Wie zei dat ook alweer? Nou ja, doet er ook niet toe, hè. Maar laat u dus niet in de war brengen. Hè? Het is bijna altijd zo als iemand komt met een nogal sensationeel verhaal, dat het berust op slechte informatie. Hoe hoog de leraren dan ook zijn. Wij waren even in bij die zevende dag. De rust. U weet ook dat later, dat ga ik dus allemaal niet opzoeken, dat weet ook iedereen, dat later bij de instelling van de Sabbat, zevende dag van de week, verwezen wordt naar deze zogenaamde scheppingsweek, zo wordt die dan genoemd, min of meer ten onrechte, maar iedereen weet dan waar het over gaat. Want zoals de Heer gerust heeft van zijn werk op de zevende dag, nadat hij zes dagen al zijn werk volbracht had, want dat staat er, al zo werden volbracht, enzovoort. Daarom vinden wij de instelling onder de wet. Die krijgen dus wel instructie. De instelling onder de wet van de Sabbat. En daar vind je het beginsel dat in Genesis 1 en 2 geïntroduceerd wordt. Van zes dagen arbeid en zevende dag rusten. Vind je datzelfde beginsel toegepast op lager niveau. Geprojecteerd als het ware op het volk gods onder de wet. Het neemt niet weg dat ook onder de wet sprake is van de dag na de Sabbat, als een heel bijzondere dag. Nee, niet alle dagen na de Sabbat, maar sommige dagen. Dat wil zeggen sommige dagen na sommige Sabbatten. Omdat dat al door verwijst naar dat er dan toch nog wat anders komt, hè. En ook als het koninkrijk van Christus op aarde is aangebroken, dan nog komt er wat anders, want er komt alsnog een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zo verder. En onze positie in verband met de eerste dag der week heeft precies dezelfde betekenis. Wij hebben het hele schema van die oude schepping eigenlijk al achter ons. Wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. En daarmee horen we feitelijk thuis in de acht. En als ik over getalssymboliek echt moest spreken, zou ik daarna met u spreken over het verschijnsel dat in de Bijbel 7 en 8 nogal eens aan elkaar verbonden worden, alsof ze identiek zijn. En dat kan heel goed, want ze hebben van alles met elkaar van doen. Want onder de zevende bedeling is dat koninkrijk er al, dat eeuwig is en dus zich uitstrekt in de acht, om zo te zeggen. Nou goed. moeten het daar denk ik toch maar bij laten. Wat ik zo uit het hoofd er nog wel aan toevoeg, is, maar ik, dat zal ik in het verleden al wel gedaan hebben, mag ik aannemen, is dit, dat de bestaat, nu ik het erover heb, lijkt het me voor de hand te liggen om het even te noemen. De algemene gedachte is dat de Joodse dag begint 's avonds bij zonsondergang. En dat leren de Joden vandaag ook. Maar ze zijn abuis, dat is niet zo. Nou ja, de Joden hebben dat geaccepteerd en die zeggen dat dus zo. En als wij zeggen de Joodse dag begint bij zonsondergang, zitten we er eigenlijk niet naast. Maar het hele punt is dat dat niet bijbels is. Waarom ook niet? Er zijn heel wat christelijke gebruiken, die zijn ook niet bijbels. En deze Joodse gebruiken ook niet. De dag begint namelijk gewoon 's morgens bij zonsopgang. Dat is in Genesis zo. Ouweneel die schreef daarover heel lang geleden. In Genesis is dat een uitzondering. Maar je begint niet met uitzonderingen hoor, in het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Dat is de regel. En dat blijft ook altijd zo. Vandaar dat de uren van de dag ook in de Bijbel gerekend worden vanaf zonsopgang. 'S morgens namelijk. Het is nog maar de derde uren, staat er in Handelingen 2. Dan rekenen wij het snel om en zeggen, nou ja, het is vanaf zonsopgang, dus dat is een uur of 9 's morgens. Precies. Want wij rekenen vanaf middernacht, wat ook niet bijbels is. Maar de bijbelse rekening klopt wel, vanaf zonsopgang. Er is echter één uitzondering op de regel, maar men heeft de regel, men heeft de uitzondering gemaakt tot regel. De uitzondering op de regel is de Sabbat. Die begint eerder. Die begint bij zonsondergang op de 6e dag reeds. Dus op vrijdagavond bij zonsondergang begint de Sabbat. En aangezien de Sabbat geacht wordt een dag te zijn, kan die niet langer duren dan 24 uur, is het idee. Dus op zaterdagavond bij zonsondergang is de Sabbat afgelopen. Maar het hele punt daarvan is dat de Sabbat dus verschuift ten opzichte van de gewone dagen van de week. Onder Israël. Want het is een uitzondering. Het is niet bij alle volken, het is alleen bij Israël. En in de praktijk dus bij de Joden. Alleen bij de Joden heeft men dat weer tot regel gemaakt. Maar het is een volstrekt onbijbelse regel. En men verliest daardoor het zicht op de uitzonderlijke situatie van de Sabbat. Het idee dat er achter steekt is namelijk, en ik herinner me nu ineens, dat moet ik besproken hebben. Het uitzonderlijke dat er achter steekt is namelijk dat de 7e dag weliswaar een uitbeelding is van het Messiaanse Rijk. Daar hebben we het vanavond dus ook over. Maar het hele idee is dat het Messiaanse Rijk voor Israël eerder begint dan voor de rest van de wereld. Nou ja, op het moment dat in de 6e bedeling de zon ondergaat, begint voor Israël reeds de 7e dag, de 7e bedeling. En niet precies narekenen in uren, want dat is het punt niet. Hè? En hij zal even iets cultureels doen. Hè? Het alom bekende lied Oh When the Saints Go Marching In, dat is van blanke oorsprong, ja. Toch wel. Komt uit de Southern Gospel. Maar het is daarna populair geworden. Als u mij vraagt, via Louis Armstrong. En ik ben tamelijk goed geïnformeerd. Maar, toen maar. Hè. Oh, when the saints go marching in. Wanneer de heiligen zullen binnentrekken. Oh Lord, I want to be in that number. Daar wil ik bij zijn. Nou goed. En een van de andere coupletten luidt. When the sun refused to shine, I want to be in the... Als de zon ophoudt met schijnen, wil ik daarbij zijn. Maar het is lang geleden dat ik het zo heb horen zingen. Live dan wel op grammofoonplaten, want ze zingen nu allemaal When the sun begins to shine. Want ze begrijpen het niet. Dat komt omdat ze de Bijbel niet kennen. Want het hele punt is dat als de zon ophoudt met schijnen, En dat is de originele tekst. Dan wordt het dus duister in de wereld. Dat is als de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet geeft en de sterren van de hemel vallen. Dan begint namelijk, het allereerste begin van het geopenbaarde koninkrijk op aarde. Want in die duisternis verschijnt dan de heerlijkheid van Christus. En het lied zegt, dan wil ik daarbij zijn. Nou, moet ik zeggen dat men dat dus ook niet goed begrepen heeft. Want degene die daarbij wil zijn, die zal daar wel bij zijn. Maar die is dan minstens 7 jaar van tevoren al opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het gaat maar om het beginsel. Men begrijpt die dingen niet goed meer. Maar voor Israël geldt, als de zon verduisterd wordt, dat wil zeggen, als de grote verdrukking komt over de gehele aarde, dan begint voor Israël al het koninkrijk. Dat wil zeggen, dat is de 7e bedeling. Dus het tijdstip van het eind van de 7e week. En het hele punt is dat weliswaar over Israël dan wel de Joodse staat en het Joodse volk, dat daar weliswaar die ook grote verdrukking over zou komen. Maar dat beperkt zich dan alleen tot de Joodse staat en stad. Dat is maar een klein stukje op aarde. En bovendien beperkt het zich tot slechts 3,5 jaar. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat niet lang is, maar ik wil zeggen dat dat heel wat korter is dan wat over de rest van de volkeren zou komen. En dat staat ook gewoon in Matthäus 24. Hè? Terwille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden, namelijk tot 3,5 jaar. Immers, we hebben het allemaal besproken en het is mijn genoegen om dat weer even naar boven te trekken nu. Maar het punt blijft dus dat de 7e bedeling voor Israël begint, terwijl voor de wereld de 6e nog voortduurt. Zoals voor de Joden de Sabbat begint op de avond van de 6e dag, de vrijdag namelijk. En verder wijs ik erop dat iets dergelijks zich ook voordoet. Bij het sabbatjaar weet ik het niet zeker, maar bij het jubeljaar weet ik het wel zeker. Wij vinden namelijk de inzetting van het jubeljaar, dat wil zeggen, dat is 7 maal 7 jaar is 49 jaar en dan begint het jubeljaar. En dat is dan officieel het 50ste jaar. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat dit 50ste jaar, dit jubeljaar, begint op de eerste van de 7e maand en daar ook weer eindigt. Dat wil zeggen, het begint halverwege het 49ste jaar en het eindigt halverwege het eerste jaar van de volgende cyclus. Met andere woorden, de geschiedenis van Israël wordt dus inderdaad niet ingedeeld in perioden van 50 jaar, waarbij elk 50ste een jubeljaar is. Maar het wordt ingedeeld in perioden van 49 jaar. En daarom, ja, zucht ik altijd diep als ik weer iemand tegenkom die heeft uitgerekend dat dit jaar of dat jaar is naar Bijbelse maatstaven een jubeljaar, want zijn reeksen van 50 jaren enzovoort. Fout. Ik kan wel hoogleraar wezen, maar je zit er dan weer naast. Het zijn maar 49 jaren. En halverwege het 49ste jaar begint het 50ste jaar en het houdt op halverwege de eerste van de volgende. Dat gaat dus net als een sabbat. En daar heeft het ook alles mee van doen, eigenlijk. Heb ik u al eens verteld trouwens dat na de 7 komt de 8. Maar na de 49, 7 maal 7, komt de 50. En zo komt het dat er overeenkomst is in betekenis tussen de 8 en de 50. Beide getallen zijn net voorbij de 7. De 7 is geweest en dan kom je aan een nieuwe schepping. Na 7 komt 8. Na 7 maal 7 komt 50. En vandaar dat het getal 58 in de Bijbel nogal eens een rol speelt. Vind je de beide getallen ineengeschoven tot één. En het duidt met grote nadruk dan inderdaad op nieuw leven en een nieuwe schepping enzovoort. Want dat is wat het is, hè. Ik ga dat nou niet verder uitleggen, maar... En u mag het wat mij betreft ook weer vergeten. Maar bij gelegenheid kom je die getallen toch tegen. Hoe dan ook, als je vers voor vers je Bijbel doorgaat, dan kom je ze vanzelf tegen ooit een keer. En dan mocht je je afvragen, wat is het? Nou, dit. Maar goed, hoe dat dus zit, is dit, dat die zevende dus al een beetje van andere orde is. Voor Israël, en bij Israël inderdaad vroeger begint. Maar de regel is, ongeacht wat Joden of Christenen erover zeggen, de regel is dat bij het opgaan van de zon een nieuwe dag begint. Nou goed. Zevende dag rustte de Heer. In de zin van het een en ander was voltooid. Dat is dan ook inderdaad de betekenis van het begrip rust. Maar het is ook zeker de betekenis van het getal 7. Zoals we dat bij gelegenheid in de Bijbel tegenkomen. Ik heb u al gezegd, dat is niet systematisch allemaal te bespreken. Dat is veel te veel en misschien komt u het zelf nog ooit eens tegen. Maar ik wil het toch hier en daar een schriftplaats aanhalen. Al was maar om het begrip te demonstreren. Want zo leer je het kennen. Samson Hirsch, de beroemde rabbi. De autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal zegt gewoon 7, Sheba, Shava, Shaba. En dus ook Shabbat. Sheva betekent vol zijn. Genoeg hebben. In de zin van, er is niet meer dan 7. En in die zin wordt het ook vaak gebruikt. Vandaar dat die dagen geteld worden inderdaad tot 7. Dan begin je overnieuw. Met het idee van, er is niks meer. Er is wel meer, maar de 8 hoort bij een nieuwe schepping als het ware. In deze wereld tel je maar tot 7. Is dan eigenlijk het idee dat er achter steekt. En je vindt het geïllustreerd. En dan neem ik je even mee naar een paar schriftplaatsen. In de min of meer in de volgorde waarin het in de Bijbel staat voorlopig. Dat is in Genesis 21. Daar staat in vers 22... Voorts geschiedde het dezelfde tijd dat Abimelech met schades Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende, God is met u in alles wat gij doet. Zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. U komt daar het woord 7 dus helemaal niet tegen. Maar het staat er wel, alleen het is vertaald met een eedzwering. Het zweren van een eed. In vers 23. Zo zweer mij nu, hier bij God. Het idee dat erachter steekt is namelijk dit. Er is niet meer dan 7. Er is niet meer aan toe te voegen en een eedzwering wil zeggen, dat is definitief, meer is er niet, er kan ook niet meer over onderhandeld worden, je kan er niks aan afdoen, het is een gedane zaak en er is ook niks meer aan toe te voegen. En dat steekt er achter die 7 heel dikwijls, dat is namelijk in het begrip opgesloten. Er komt daarna niks meer, ook niet als je zou tegenkomen 7x7. Of 7x70. Dat wil gewoon zeggen 7 en dat is het dan. En om dat extra te bekrachtigen, kom je uitdrukkingen tegen als 7-voudig, dan wel 7x7 enzovoorts. Maar de 7 staat voor eedzwering. Omdat het is compleet is. Een eedzwering, zegt de Bijbel er zelf over. Daar wordt niet meer aan toegedaan, er wordt niet meer aan afgedaan. Dus met een eedzwering is de zaak beklonken. En hè, definitief. En vandaar die eedzweringen aan Isaac, bijvoorbeeld. Met de betrekking tot de beloften aan Abraham. Daar wordt niet iets aan toegevoegd, daar wordt ook niet iets aan veranderd. Dat staat er later ook, hè. Dat wil zeggen, God zwoer met betrekking tot Isaac. En toen kwam 430 jaar later de wet of zoiets na het verbond met Abraham. Maar er wordt niks aan toegevoegd of zoiets. Hè. Die beloften blijven in stand. Dat is het, hè. Definitief. Nou goed. Je vindt trouwens hierna in vers 31... want Abimelech en Abraham komen tot die overeenkomst. Abraham belooft dat voor het aangezicht des Heren. Dan lees je zelfs in... Even kijken. Die beiden maakten een verbond, einde van vers 27. Doch Abraham stelde zeven... Nou ja, doch. Dat betekent gewoon en. En Abraham stelde zeven ooilammeren der kudde. Bijzonder, dat wil zeggen apart... Zo zeide Abimelech tot Abraham, wat zullen hier deze zeven ooilammeren die gij bijzonder gesteld hebt? En hij zeide, dat gij de zeven ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot de getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Beersheba, Seba, Sabbat, zeven, omdat die beiden daar gezworen hadden. Wij hadden kunnen zeggen omdat ze het eens waren geworden over zeven ooilammeren. Zeven. Want zeven en eedzwering is precies hetzelfde. Het spreekt over de, nou ja, laten we zeggen de volheid van het werk Gods, maar ook van de woorden Gods. Dat is wat een eedzwering, althans van Gods wegen, geacht wordt voor te stellen. En bij mensen trouwens ook. Hebben u dat? Sheba. Sheba, pudder eedzwering. Maar die zeven lammeren zijn daar een uitdrukking van. Het is ook met eedzwering vertaald in nummerie 5. Daar staat het zelfs drie keer achter elkaar in één zin. En in de Statenvertaling kom je het ook inderdaad drie keer tegen. Dat is in de meeste andere vertalingen niet. Hier wel. Dan zal de priester, 5 vers 21... Dan zal de priester die vrouw met de eed der vervloeking beedigen. En de priester zal tot die vrouw zeggen, de Heere zet u tot vloek en tot een eed in het midden uws volks, mits dat de Heere uw heup vervallende en uw buik zwellende maken hebben. Ja, ik ga dat schrift vertellen. Ik weet wel dat het uw nieuwsgierigheid opwekt. Maar het gaat me niet om de geschiedenis hier of om de wetgeving hier. Het gaat me om dat woord eedzwering. Zeven, zeven en zeven staat er drie keer. En inderdaad, je kan het hier heus niet anders vertalen dan met eedzwering. Maar het heeft de fundamentele betekenis van voltooiing. Dit is het laatste woord daarover. Dit staat vast. Er is niks aan toe te doen. Er is niks aan af te doen. Daarna lees ik u Leviticus 26. Leviticus 26. Vers 18. En ook hier gaat het me niet om het verband, maar gewoon om de uitdrukking. Leviticus 26, vers 18. En zo gij mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, ik zal nog daartoe doen om u zevenvoudig over uw zonden te tuchtigen. In het kort, wat er staat is dus dat de Heer zegt, nou ja, als je niet naar me luistert en daarmee niet doet wat ik zeg, dan zal ik u zevenvoudig over uw zonden tuchtigen. Wij moderne wiskundigen hebben dan een probleem, want dan willen we weten waaruit een enkelvoudige tuchtiging bestaat. Eén zweepslag, dus zevenvoudig zijn er dan zeven. We willen dat uitgerekend hebben. En dat valt helemaal niet uit te rekenen hier. En dat is ook niet de bedoeling ervan. De bedoeling is dat men, en dat staat er dus feitelijk, dat men volledig met de volle maat getuchtigd zal worden. Definitief en zonder korting. Dat is zevenvoudig. En bij zeven denken we, dat kun je netjes uitrekenen. Maar in de Bijbel is dat lang niet altijd het geval. In de Bijbel, of in het Hebreeuws dus ook niet. Het heeft de betekenis van volledig. En dat was het dan. En zo staat het hier dus ook. Zevenvoudig. Namelijk volkomen tuchtigen. Dus als Als je het officieel nakijkt, krijg je te horen van 7 betekent natuurlijk 7, maar by extension, want ik studeer die dingen in het Engels, ik weet niet waarom. Ik kan geen Nederlandse boeken vinden, geloof ik. By extension, dat wil zeggen bij uitbreiding van een begrip, want dat is een legitieme verklaring van een woord of begrip. Het kan breed worden toegepast. Dan heet het extension. Bij uitbreiding betekent het gewoon onbeperkt. Of gewoon volkomen. Hoe ver het maar kan, hoe ver het maar gaat. Onbeperkt. Ja, het is verwant dan aan eeuwig dus. Want dat betekent ook onbepaald, onbeperkt. Zie? Maar goed, ik kan beter doorgaan, want ik kom nog wel een paar van die uitdrukkingen tegen. En het mooie in dit verband ter illustratie is die van Deuteronomium 8. Deuteronomium 8 vers 10. U weet wel, Deuteronomium 8 vers 8. Daar vind je die 8 vruchten, zoals ik ze gemakshalve altijd noem. Het gaat over dat land van tarwe en gerst en wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Maar nu zijn we even in vers 10. Daar staat, als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, zo zult gij de Heere uw God loven over dat goede land dat hij u zal hebben gegeven. En nu is de vraag, welk van deze woorden de vertaling is van 7, Sheba, Shemat. Verzadigen, precies. Het is hier vertaald met verzadigen. Vol zijn, namelijk. Zat zijn in oud-Nederlands. He? Wanneer gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn. Heb je dan 7 porties genomen? Ja, als je het niet letterlijk neemt, heb je 7 porties genomen, ja. Misschien maar 1 keer opgeschept, maar dan 7 keer zoveel. Maar dat is uiteraard niet een normaal rekenkundig meervoud of zo. Hè? Betekenis moet duidelijk zijn. Gij zult verzadigd zijn. Je hebt nog een aardige in dit verband, laat ik die eerst maar nemen. Genesis 29. Daar vind je een soort woordspeling. Maar ja, een beetje literatuur op niveau zit daar vol mee. En de Bijbel dus ook. In Genesis 29 lezen wij namelijk in vers 27 dat Jacob heeft zijn beklag gedaan omdat hij in het donker met de verkeerde vrouw de tent was ingegaan of wat het maar was, getrouwd was of zoiets, wat het maar was. En dan doet Jacob zijn beklag en dan zegt Laban, ja, maar het konden we helemaal niet anders, want ja, jij wilde de jongste dochter hebben. Maar die kan ik niet weggeven voor de oudste is weggegeven, dus je hebt de oudste gekregen. Zo kreeg je een koekje van eigen deeg. Want hij als jongste van de 2 broers had eerst geboorterecht losgepeuterd. Toch? Van zijn vader. En nou wordt hij door oom Laban op dezelfde wijze behandeld. Prachtig verhaal. Maar dat doet er nou niet toe. Maar Laban zegt, ik weet het goed gemaakt. Je hebt nou 7 jaar bij mij gewerkt. En je hebt Rachel willen hebben, je hebt Lea gekregen. Hij zegt, weet je wat, je werkt gewoon nog 7 jaar bij me. En dan krijg je mijn tweede dochter ook. Dat is wat hij zegt. Vervul de week van deze. Maar week heeft al de betekenis van vervulling. En dat is de aardigheid van de uitdrukking. Hebben we die? En over de geschiedenis gaat het nou niet verder. Het gaat om het idee. Als er wat vervuld moet worden, ja, dan ligt het voor de hand dat het een week is. Want week betekent vervulling. Voltooiing. Uiteindelijk krijgen wij van doen met de 70ste week van Daniel, die nog op zijn vervulling wacht in de toekomst. En waarvan ook staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om. Daniel 9 vers 24. om het Messiaanse Rijk te brengen, om de troon van David te herstellen in Jeruzalem, dat beloofde koninkrijk op te richten dat geen einde zou nemen en wat het maar was allemaal. Hoe het er maar staat, met opzet lees ik dat nou niet, niet letterlijk, dat doet er nou niet meer toe, want we hebben het allemaal besproken. Maar het hele idee van vervulling zit erachter. De vraag van Daniel is, wanneer zal dat zijn? Na 70 zevens. En het ligt voor de hand, want die termen in zichzelf betekenen al voltooiing. Het heet later trouwens ook volheid der tijden, onder andere dan. Hè? Volheid der tijden. En dat primair verwijst naar die weken, dat lijkt mij inderdaad ook voor de hand te liggen. Vervulde week van deze. Ik heb nog trouwens een heel bijzondere voor u. Daar ben ik ook over gestruikeld tot mijn verbijstering. Dat is nummer 28. Niet dat het een belangrijke tekst is, maar er staat in nummer 28 vers 26. In mijn Bijbel staat: insgelijks op de dag der eerstelingen, als gij een nieuw spijsoffer de Heere zult offeren naar uw werken, zult gij een heilige samenroeping hebben, geen dienstwerk zult gij doen. Staat dat er bij u ook? Ah, dat bedoel ik. Er staat bij mij werken en dat moet weken zijn. Dat gij een nieuw spijsoffer de Heere zult offeren naar uw weken. En tot mijn verbijstering, ik heb het in de King James versie nagekeken, die, voor zover ik die heb. Want ja, ze zijn niet altijd helemaal gelijk. En er staat inderdaad works. Net als in de Statenvertaling werken. Works. Maar het is fout, er moet staan weeks. Weken. En het is me stom toeval dat ik erover struikel. Ik heb nog een paar dingen die ik als zetfouten beschouw, omdat ze in andere versies van de Statenvertaling inderdaad anders staan. Hoe het komt, weet ik niet, maar het moet dus zijn weken, naar uw weken. En niet naar uw werken. En de vraag is, welke weken zijn dat? Hoezo naar uw weken? Nou ja, het gaat over eerstelingen. En die zouden geofferd worden, bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Na zeven weken. Men zou zich vanaf de dag van de eerstelingen garf, dat is de dag na de Sabbat, eerste dag de week dus, zou men zich zeven weken tellen, namelijk tot op de 50ste dag. 7 × 7 is 50 dus, volgens de Bijbel. Leuk, hè? Ja, als je inclusief rekent, klopt dat, hè? In de tijdrekening. Van eerste dag de week tot eerste dag de week. Maar zeven weken en dat feest van de eerstelingen broden, daar gaat het dan over, heet dus ook inderdaad het wekenfeest. Vanwege die weken, daar duidt dit vers op. Of het heet het Pinksterfeest en Pinkster betekent 50. Nou, moeilijker is het niet en verder ga ik daar maar niet op in. Want het heeft er nou weinig mee te maken. Maar hier staat wel degelijk ook weken. Zodat je ziet het ook in die, laten we zeggen, Mosaïsche, de Levitische feestkalender, wel degelijk die zeven ook een belangrijke rol speelt. Al was het maar omdat het daarna ook inderdaad nog gaat om feesten in de eerste maand. Daarna het wekenfeest. Dat wordt via die zeven zevens gerekend. En daarna de rest van de feesten, dan wel hoogtijden des Heren, vinden plaats in de zevende maand. Dus die zeven ligt er nogal zwaar in. En dan komt nog bij dat in de eerste maand het grote feest is het feest van ongezuurde broden. Dan wel feest van Pasen. En dat duurt ook 7 dagen. komt er nogal zwaar op te liggen. En dat is natuurlijk zo, omdat in die gezette hoogtijden des Heren het werk Gods wordt uitgebeeld. Waaraan niks aan toegevoegd zou worden, waar niks aan afgedaan zou worden, wat bovendien in zichzelf ook een samenvatting geeft van heel de heilsgeschiedenis. Op een andere manier weer dan via zeven dagen van Genesis 1, maar niettemin belangrijkste heilsfeiten in de loop der geschiedenis worden uitgebeeld in de gezette hoogtijden des Heren. En vandaar die weken die je daarin tegenkomt. Wij waren in nummer 28 bij weken in plaats van werken. Hierna lees ik u eerst weer iets uit Genesis 4. Weer uit de geschiedenis van Kain. Die woonde in het land Not ten oosten van Eden. Die hadden we er straks, dat was vers 16. Maar in vers 15 staat: doch de Heere zeide tot hem, daarom al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. Die uitdrukking, die komen we veel tegen. Ook in de Mosaïsche wet. Zevenvoudig gewroken worden. Zoals gezegd, wij weten niet hoeveel eenvoudig, enkelvoudig is. Hoeveel is dan zevenvoudig? Bovendien, als iemand Kain zou doden, zou hij zelf uiteraard de doodstraf krijgen, want dat is de wetmatige consequentie. Wie bloed vergiet, die bloed zal vergoten worden, enzovoorts. En hoe kun je nou iemand zeven keer doden? Ik zou het niet weten. Wat betekent het dan? Nou, dat betekent gewoon dat het definitief gebeurt, dat er niks aan af te doen is. Dat is het. Er is geen twijfel over mogelijk. Men zou het begrip eedzwering daarbij ook even ten tonele voeren als een van de vertalingen of toepassingen van het begrip Shabbat of Sheba enzovoorts. En dat is dus wat het betekent. Geeft mij meteen de gelegenheid om op een heel ander ding in te gaan. Er bestaat een theorie, of u die kent, dat weet ik niet, maar er bestaat een theorie die zegt dat Israël zou in de ballingschap gebracht worden en zou zeven maanden, ik weet niet eens waar het staat uit mijn hoofd, waar er staat dan van dat Israël zevenvoudig gestraft zou worden of zo. En het wordt uitgelegd als zeven maal, dat kan. En dat wordt weer uitgelegd als zeven tijden. Zodat men daar een tijdrekening aan ophangt. En zegt dat na zeven tijden dus Israël hersteld zou worden. Dat is een theorie die bent u misschien nog nooit tegengekomen. Dat zal zo zijn omdat dat op geen enkele wijze van toepassing te brengen is op het Joodse volk. Maar het neemt niet weg dat de theorie gehanteerd wordt voor de, niet voor het Joodse volk, maar voor de 10 stammen van Israël. Waarna men uitrekent dat het in 722 voor onze jaartelling in ballingschap is weggevoerd, dat je daar dan 7 tijden, dat maakt men dan van 7 maal 360 jaar. Dat zijn 2500 jaar en nog wat of zoiets. Hè? 2520 jaar. Zou je daarbij op moeten tellen, dan kom je ongeveer in 1800 uit, of daarvoor of daarna. En dan zou er sprake zijn van een herstel van de 10 stammen. En het wordt toegepast dus op de geschiedenis met name van Brittannië. Dat heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar dat doet er nou niet toe. Het is in bepaalde kringen een heel bekende redenering, maar hij is hoogst twijfelachtig, en dan zeg ik het nog aan de voorzichtige kant. Ik geloof er dus niet in, op geen enkele manier, omdat dat zevenvoudig, of zeven tijden wil ik gewoon zeggen, zevenmaal, dat is hetzelfde als zevenvoudig. zo vaak in de Bijbel voorkomt. En dat betekent gewoon, het zal definitief geoordeeld worden. Het zal oordeeld totdat er geen oordeel meer mogelijk is. Ik bedoel, tot het einde toe. Een voltooid oordeel, om zo te zeggen. Er zal een einde gemaakt worden aan, enzovoorts. Zodat ik niet zie hoe je dat op een of andere wijze zou kunnen uitrekenen. Die idee achter die zeven en zeven, zeker de uitdrukking ook zevenvoudig, is gewoon dat het een definitief oordeel is. Hetgeen niet wegneemt dat het daarna wel degelijk een herstel zou zijn, maar het is nadat het oordeel voltooid zou worden. Maar het zegt niks over hoe lang dat zou duren. En ook niks over de wijze waarop het zou gebeuren, enzovoorts. Wat wel wat zegt, is dat er gewoon staat in Daniël 9, vanaf vers 24, 70 zevens zijn bestemd over uw volk. En dan wordt er gezegd, er zullen zeven jaar voorbij gaan. En dan nog 62 jaren, dat wil zeggen, wat was het weer, 9 x 7... jaarweken en wat het maar was enzovoorts. En dan komt nog een 70ste week. Ik bedoel, daar staat duidelijk bij dat het om een tijdrekening gaat. En zo wordt het later in de Bijbel ook vele malen aangehaald. Ik bedoel, dat is dan duidelijk. Maar het lijkt me ook dat als er staat op de vraag hoe vaak moet men iemand vergeven, 7 maal, dat de Heer een schepje bovenop doet en zegt 7 x 70. Maar het maakt geen enkel verschil. Het betekent in beide gevallen. Altijd. Als zolang er wat te vergeven valt, zou men dat ook doen. Tot aan de voltooiing aan toe. Want dat is de echte betekenis van het begrip zeven. Hebben we die tot zover? Goed. Zevenvoudig staat er. Het is trouwens een heel onduidelijke term, zevenvoudig. Want als ik het letterlijk neem, staat er zeven en dat in tweevoud. Want ze lezen het als Shabbatayim. Waarom dat is, weet ik ook niet. En er zal wel niks achter zitten. De betekenis is gewoon van 7 maal, maar nou ja, by extension is dan de Engelse uitdrukking. Hè? Bij uitbreiding betekent het gewoon volkomen. Hoe ook de overige uitdrukkingen mogen luiden. Een parallel daarvan vind je in het gebruik van het woord eeuwig, ook in het Hebreeuws, olam. En het wordt, de eeuwig wordt ook beschreven als naar de eeuw der eeuwen of tot in alle eeuwigheden. Er zijn wel 7 verschillende uitdrukkingen voor, meen ik, in de Statenvertaling. Dat is toeval misschien, dat het er 7 zijn, maar vooruit. Maar hoe je dat ook draait, het is alleen ter beklemtoning van het begrip in het enkelvoud. Olam betekent namelijk onbeperkt. Desnoods onbekend, dat kan ook nog. Maar gewoon, er komt geen end aan. Niet in ruimte of niet in tijd, afhankelijk van in welk zinsverband zo'n term gebruikt wordt. Het is precies hetzelfde. En wat je er verder ook van maakt, of je dit meervoud maakt, en of het woord herhaalt of zo, maakt geen verschil. Het enige verschil dat er eventueel zou zijn, is de nadruk waarmee het begrip naar voren gebracht wordt. Tot in alle eeuwigheden, dat is ongeveer wel de sterkste, lijkt mij. Maar eeuwig is net zo lang. Hebben we die nog? Staal. En je moet er dus mee oppassen. Dat begrip Shabbatayim, vertaald met zevenvoudig, ik vind het een leuke vondst van de vertalers. Dat vinden we trouwens hier, het was Genesis 4 vers 15, zei ik. Er staat ook in vers 24 trouwens, moet ik er even terug. Genesis 4 vers 24, want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech, zei Lamech, de megalomaan, hè, met zijn grootheidswaanzin, Lamech 70 x 7 maal. Kon het dan nog vaker? Nee, het kan niet vaker, maar hij probeert er nog meer nadruk op te leggen, want hij vindt zichzelf nog veel belangrijker dan Kain, feitelijk. Maar goed, maar diezelfde uitdrukkingen vindt u daarna in Leviticus 26... enige malen. Leviticus 26, dat is eerst in vers 18. Zo gij mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, ik zal nog daartoe doen om u zevenvoudig over uw zonden te tuchtigen. Zevenvoudig, niet zeven tijden, want dat, ja, dat is een interpretatie. En dan betekent het nog alleen maar zeven keer. Hè? Zeven keer zeven. Seven times. Seven in het Engels dan. Times. Tijden. En dat betekent gewoon keer. Hè? Dus zevenvoudig over uw zonde te tuchtigen. Daarna staat het in vers 21. Zo gij mij niet zult willen horen, zo zal ik over u naar uw zonde zevenvoudig slagen toedoen. En in vers 24, ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan. En in vers 28, zo zal ik ook met u in heetgrimmige tegenheid wandelen. Dan ben ik ook altijd benieuwd naar de vertaling, hè? Nou ja, heetgrimmige tegenheid wandelen. En ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden tuchtigen. We zien vers 28 en dat lijkt me langzamerhand wel duidelijk. Dat wil zeggen, volkomen gegarandeerd, dit gaat er komen, dat zweer ik hierbij. Want dat is wat er dan uiteindelijk achtersteekt enzovoorts. Nou, op die wijze wordt het woord vele malen gebruikt, maar ik zal u de rest van mijn lijstje besparen, want dat is veel te lang. Dat heeft ook weinig zin. Maar ik hoop dat tot u doordringt wat zeven betekent. Bij zeven is het voltooid, dan komt er niks meer. Eigenlijk is het in de zes al voltooid, om zo te zeggen. En met de zeven haalt het op en daarna komt er niks meer bij. Zie. En dat is daarmee krijgt het woord ook de betekenis van rust. Dat is een afgeleide betekenis. Het idee is, het is klaar. Er komt niks meer, er valt niks meer toe te voegen. Er valt niks meer te doen, er valt niks meer te zeggen. En dat is wat je dus tegenkomt in de uitdrukking: zes dagen zult gij al uw werk doen. Want de Heer heeft in zes dagen al zijn werk gedaan. Dat was zo, dat laatste, in die zeven dagen van Genesis 1. Maar het is natuurlijk net zo goed het geval in de heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen, als die zes bedelingen om zijn, breekt de zevende aan, maar dan is het gedaan. Dan is alles achter de rug. Als het Babel geoordeeld is, dat laatste wereldrijk enzovoorts, is daarmee het koninkrijk, dat beloofde koninkrijk, uit Genesis 1 feitelijk al, definitief gevestigd. Dat is de voltooiing, daarmee de beëindiging van het geheel. En daarom beschreef Johannes de Heer, of noemde Johannes de Heer, de duizendjarig vrederijk. Vrede als synoniem dan voor rust. En ongetwijfeld ontleend aan uitdrukkingen als de vredevorst. En uitdrukkingen als het verbond mijns vredes enzovoorts. Maar vrede is een synoniem voor rust, hè? Vrede is de beëindiging, de voltooiing van de strijd, zoals rust de voltooiing is van de werken. En de Sabbat is daar een uitbeelding van. Gek genoeg, de Joden weten dat, hè? Dat de Sabbat een uitbeelding is van het Messiaanse Rijk. Sterker nog, om op het verhaal van de straks terug te komen, de Joden weten zelfs dat het koninkrijk, het Messiaanse Rijk, voor hun eerder begint dan voor de rest van de wereld. Maar ik vind het een beetje komisch om te vertellen. Ik heb het u net verteld, want ik ontleen het aan onder andere dan nu vanavond, aan het idee dat de Sabbat begint halverwege de zesde dag, om zo te zeggen. Als de zon ondergaat op de zesde, begint voor Israël de Sabbat. De Joden echter zeggen gewoon dat ze weten dat voor hen de Sabbat, dat wil zeggen het koninkrijk, eerder begint dan voor de heidenen. Dat ligt voor de hand. Als je weet dat Israël het eerste volk is waarmee God zich bezighoudt, betekent het automatisch dat als het koninkrijk komt, dat gevestigd wordt over heel de wereld, dat het eerst aan Israël, en men bedoelt dan uiteraard het Joodse volk, dat het eerst aan hen zal gegeven worden. Maar het eigenaardige is dat zij een regel hebben dat de Sabbat dus in hun, vanuit hun optiek, de Sabbat dus niet begint bij zonsondergang op de avond van de zesde dag, maar 6 minuten eerder. Hoe ze aan 6 minuten komen, weet ik niet. Maar dit is officieel. Dat wil zeggen, het officiële tijdstip mag dan zijn de ondergang van de zon. Maar aangezien het bij de Joden eerder moet beginnen dan bij de rest van de wereld, vervroegen ze de Sabbat met een paar minuten. Wat de oorsprong daarvan is, weet ik niet. Maar het is de oude Joodse orthodoxe traditie. Ik neem aan dat ze dat ook netjes zo bijhouden. Maar dan zou ik het na moeten kijken of het klopt, hè. Want er wordt per dag bijgehouden, in ieder geval per zaterdag of vrijdag, hoe laat de Sabbat begint. Ik zou het moeten vergelijken met hoe laat op die dag dan de zon ondergaat. Maar ik heb het gewoon uit de Joodse geschriften, daar staat dat gewoon in. Sabbat hoort bij ons eerder te beginnen dan bij de rest van de wereld. Zij hebben voor heel de wereld bepaald dat de dag begint bij zonsondergang. Hoe moeten ze het nou bij hun eerder laten beginnen? Nou, een paar minuten eerder, dat is wat ze doen. Eigenaardig, hè? En hoe dicht dat erbij zit, en dat ze dan toch niet begrijpen hoe het dan werkelijk zit, hè? Ik vind dat altijd verbijsterend, zulke dingen. Dus wees ook voorzichtig als je dingen van de Joden overneemt. Dat klopt lang niet altijd. Maar soms klopt het verbijsterend goed. Meer dan je zou verwachten. Er zijn heel wat Joodse tradities die ik als bijbels beschouw. Maar ik heb geen idee waar zij het in vredesnaam vandaan gehaald hebben. Want dat vertellen ze je niet, hè. Moeilijker achter te komen. In het Jodendom maakt dat niet uit waar het vandaan komt. In het Jodendom geldt gewoon, het is traditie, het is bij ons altijd zo geweest, dus dat blijft zo. Daarom is het waarschijnlijk wel na te gaan, maar dat is voor een gooi als ik is dat toch wel moeilijker. En bovendien, uiteindelijk ook niet belangrijk natuurlijk, hoe zij eraan komen, hè. Wij hebben een Bijbel en die bestuderen wij. Niet de Joodse traditie controleren wij of het wel allemaal klopt of zo. Dat is een heel ander verhaal. Bovendien, de grootste misser van het Jodendom is natuurlijk toch dat hij kwam, de Heer, tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat hoeveel ze dan misschien van de Bijbel weten, het heeft hen niet gebracht tot geloof in de Heer Jezus Christus. Sterker nog, het stond hen in de weg. Dus denk niet dat je daar in de leer zou moeten of zo. Zo zit het bepaald weer niet. Maar sommige dingen zijn aan de andere kant erg illustratief. Nou heb ik ooit eens, om al die andere schriftplaatsen met zevenvoudigen, met weken enzovoort buiten beschouwing te laten, ik heb ooit eens een keer geteld in Genesis 12... daar is namelijk sprake van zegeningen die God Abraham toezegt. Dat is voor de eerste keer dat dat gebeurt overigens. Het wordt daarna vele malen herhaald in het leven van Abraham, daarna bij Isaac, Jacob en inderdaad Jozef. Precies dezelfde dingen. Maar daar staat in vanaf vers 2, ik zal u tot groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. Ik zal zegenen die u zegen en vervloeken die u vloekt en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Heb u geteld? Hè? 7. Ja, 7. Ik zal u tot groot volk maken, 1. En u zegenen, 2. En uw naam groot maken, 3. Wees een zegen, 4. Ik zal zegenen die u zegenen, 5. En vloeken die u vloekt, 6. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, 7. Begrijp u me niet verkeerd, Het zijn niet zeven zegeningen. Maar het zijn zeven zinnen. Zeven uitdrukkingen achter elkaar. En daar gaat het dan om. Want het zijn niet zeven zegeningen. Denk er maar over wat er precies gezegd wordt. En het zal blijken dat eigenlijk al die verschillende termen, al die verschillende zinnetjes, beschrijvingen zijn van één en dezelfde zegening. En dat is het ook. Je moet alleen nog even leren dat als de Heer zegt, ik zal u zegenen, dat inhoudt dat hun naam, de naam van Israël zal worden grootgemaakt. Maar je kunt ook zeggen, de uitdrukking, ik zal uw naam groot maken, impliceert, ik zal u zegenen. En dat is het dan. Er is niks nieuws bij. En bovendien, wees een zegen, komt gewoon overeen met, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En zo verder. Want wat hier samengevat wordt, is de positie van Israël, daar hier bij de stamvader Abraham, maar later vererfd aan Israël, de positie van Israël als zoon van God. Ik leen het woord uit Exodus 4 en nog een paar plaatsen, maar dat doet er niet toe, waar dat gewoon staat, hè. Israël is mijn zoon, gij zult tot Farao zeggen, Israël is mijn zoon, laat mijn zoon trekken, hè. Precies. Waar het over gaat is dus gewoon de aanstelling in het eerstgeboorterecht van Israël onder, of beter over, boven de volken. En dat is een gezegende, namelijk een bevoorrechte positie. Maar als het hier voor het eerst naar voren gebracht wordt, min of meer, voor het eerst naar voren gebracht wordt, in ieder geval aan Abraham, krijg je het dus te zien in zeven zinnetjes. Dat blijft niet zo, het is later anders. Maar ik heb er ooit eens een gewoonte van gemaakt om onderweg bij het lezen constant te tellen. Hè? Om eens te kijken hoe of wat. Niet dat het veel betekent, maar toch. Dat is dus de literaire vorm waarin die zegen komt. Komt in een vorm van zegen. En dit, later wordt bij die zegening gewoon gevoegd dat de Heer een eedzwering doet. En daar vind je net zo goed die zeven terug dus. Kortom, al wat God doet, zou hij doen via Abraham. Dan wel het zaad van Abraham. Dan wel Israël, en meer specifiek, via de Messias. Maar die doet zijn werk net zo goed weer via Israël. Het gaat om de verkiezing van het volk. En dat ik een paar keer gezegd heb, nou ja, voor het eerst, en toen trok ik dat, relativeerde ik dat wat, dat is omdat deze zegen hier niet helemaal uit de lucht komt vallen. Hij is, hij komt wel letterlijk uit de lucht vallen, maar toen maar. Maar hij kwam uit Genesis 1 namelijk, want het is wezenlijk niet anders dan de zegeningen van God aan Abraham, aan Adam, sorry. Het verbond, het Adamitisch verbond, om zo te zeggen. Om vruchtbaar te zijn en om heel de aarde te vullen, de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Dat is Genesis 1, het eerste hoofdstuk van de Bijbel. En daarna is de vraag wie die dingen erft. En er staat uitdrukkelijk wie het erft, Seth. Want Abel is gestorven, Kain is onterfd en Seth komt in zijn plaats. Nou ja, in de plaats van Abel dan, enzovoorts. Hè. Alleen, je leest die zegeningen er niet meer bij. Maar wel dat Seth de positie inneemt van Abel als erfgenaam van Adam, enzovoorts. Daarna kom je uiteindelijk, na 10 generaties, kom je terecht bij Noach. En bij Noach worden die dingen in beginsel ook herhaald. Dat wil zeggen, Noach wordt net zo goed aangesteld als hoofd over de mensheid. En hij zou heerschappij hebben over de mensheid. Wij zeggen, dat is de instelling van het menselijk bestuur. De tweede bedeling, dat is het ook. Maar niettemin, het is niet anders dan de herhaling en uitwerking van Gods woorden aan Adam. En Noach is daar uitdrukkelijk de erfgenaam van. En via Noach kom je en Sem vervolgens, kom je terecht hier bij Abraham. En daar wordt uitgebreid die zegen herhaald. Daarom zeg ik, het is niet echt nieuw. Het is de voortzetting van wat bij Adam al begon. Alleen bij Adam is het tamelijk vanzelfsprekend. Want er was niemand anders. Je had alleen maar Adam. En bij Noach is het ook tamelijk vanzelfsprekend. Want bij Noach had je ook niemand anders dan Noach. Als hoofd van die familie met drie zonen, om zo te zeggen. En daarna wordt een selectie gemaakt. Namelijk gaat via Sem. En dan meer specifiek Abraham. Die voor dat doel afgezonderd wordt. Dat alleen al maakt deel uit van het hele begrip eerstgeboorterecht trouwens. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar aan hem worden dus deze zegeningen gegeven. Dat betekent dat wat God ook doet in de loop van de geschiedenis, hij zou het doen via het zaad van Abraham. En er wordt niks aan toegevoegd, er wordt niks aan afgedaan vanwege de eedswering die later volgt. Maar als je hier goed oplet, als die zegening voor de eerste keer aan Abraham gegeven wordt, tel je even mee en je krijgt het dus in zevenvoud zin. En dat is literaire vorm. Kunt u zeggen, ja, maar er wordt niks mee gezegd. Dan zeg ik vervolgens, ja, je moet toch langzamerhand een keer af van het idee dat communicatie alleen verbaal kan. Dat wil zeggen, via woorden en dan uitsluitend via een letterlijke betekenis van woorden. Sommigen hebben dat idee, en tegenwoordig protesteer ik daar steeds tegen, want het is tamelijk naïef en bovendien ook tamelijk noodlottig. Communicatie gaat op veel meer manieren dan alleen letterlijk taalgebruik. Het gaat ook door figuurlijk taalgebruik, maar het gaat ook door de wijze waarop iets geformuleerd wordt. Dan kom je op het niveau van de literatuur. Ik bedoel, een wat kunstzinnige taalgebruik. Waarin ook in de zinsbouw, de volgorde waarin dingen gezegd worden, de wijze waarop dingen gezegd worden, zelfs grammatica. Die dingen spelen allemaal een rol mee. De vorm waarin het komt. Enzovoort. Ik bedoel, iets anders, zo aan het eind van de avond, hè. We waren met onze gedachten even in Daniël 9, dat moet je langzamerhand een beetje uit het hoofd kennen. Hè? Daar krijg je vers 24, 25, dat gaat over de eerste 69 weken van die 70. Dan heb je een vers, dat gaat over geen een van die weken. En dan in vers 27 komt de 70ste week. En de aardigheid is dat je dus in dat vers 26, ongeacht wat erin staat, geïllustreerd vindt dat er een onderbreking zit tussen de eerste 69 weken en die laatste 70ste week. Niet dat dat een sterk argument is, maar het ligt daarin. De beschrijving zelf wordt onderbroken. En het illustreert wat er dus ook inderdaad letterlijk feitelijk staat. Op een of andere wijze. Er zit een gat tussen die 69 en die 70ste week. Er zit ook een vers tussen. Een ander mooi voorbeeld, die zal ik u ook ooit wel genoemd hebben, vind ik altijd persoonlijk. Heel Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. Dat begint met ik de gevangene in de Here. Maar hoofdstuk 4 begint ook met ik de gevangene in de Here. En dan ben je dus geen woord verder meer, hè? Met andere woorden, Efeze 3 is er als het ware tussen geschoven, om zo te zeggen. In de vorm, de wijze van uiteenzetten. In Efeze 2, vers 22, zijn we namelijk, dat is het laatste vers van Efeze 2, zijn we namelijk bij een tempel die samengevoegd, die gevoegd wordt, die gebouwd wordt, een woonstede Gods in de geest. En als je van niks weet, lees je gewoon door in 4 vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Welke roeping is dat dan? We hebben een roeping die verband houdt met dat wij stenen zijn van die ene tempel. En dat we dus een priesterlijk volk zijn. Met priesterlijke verantwoordelijkheid. Als je niet gelooft, leg je daarnaast 1 Petrus 2. Daar staat dat namelijk. Gij die als levende stenen gevoegd wordt, bij die ene levende stenen gebouwd wordt tot een geestelijk huis, tot een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nou, precies diezelfde waarheid vind je hier in Efeze 2, het laatste stukje, en het gaat verder in 4, vers 1. Wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, en dan u benaastigen de behoudende eenheid des geestes, vers 3, eenheid, want één lichaam is het, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop. Die moet je ook stellen, wat er staat. Maar goed, doe maar weer. Dat sluit aan bij dat wij gebouwd worden op één fundament, als één huis, één tempel, aan het einde van hoofdstuk 2. Maar wat staat er dan in hoofdstuk 3? He? En daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, wat daar staat. Want daar staat, om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Maar je moet wel gehoord hebben van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. En waar de apostel over praat is over de verborgenheid. Sterker nog, de bedeling der verborgenheid. Hij heeft dus populair gezegd, niet al te nauwkeurig, over onze tegenwoordige tijd. De aard daarvan, een huishouding heet het. Een economie, een administration, dat is eigenlijk een mooi woord daarvoor in het Engels, niet in het Nederlands. En dat is een, ja, mijn vader zei het, dat is een tussengeschoven periode. Vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. En in zeker opzicht is dat ook zo. Het probleem met zulke uitdrukkingen is ook dat zijn eigen leven gaat leiden. En het wekt de indruk alsof God achteraf zijn heilsplan heeft onderbroken en gezegd, ga eerst wat anders doen. En dat is een te simpele voorstelling van zaken, of te eenzijdige voorstelling van zaken. Maar in zekere zin is dat correct. En de aardigheid is dan de vorm waarin het hier vertaald wordt. Want heel hoofdstuk 3 van Efeze moet literair beschouwd worden, gezien de structuur van wat uiteengezet wordt, moet literair beschouwd worden als een parenthese. En ik heb het u gedemonstreerd. Je kan vanuit hoofdstuk 2 gewoon doorlezen hoofdstuk 4. Je mist niks en je legt het naast andere schriftgedeelten en dan mis je ook niks. Dat klopt precies. Zie? Het is even op een zijlijn als het ware. Maar dat is nou net de aard van onze tegenwoordige bedeling. Die begon bij het einde van de 69e week van Daniël. En die min of meer eindigt bij het begin van de 70e week van Daniël. En de 69e en de 70e week van Daniël hebben van doen met het Joodse volk. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Die lijn wordt als het ware onderbroken en Gods werk wordt op een andere lijn voortgezet. En dat is de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat kan beschouwd worden als een onderbreking, iets tussen haakjes, een parenthese, in Gods werk via of aan het Joodse volk. En dat is zo. En zo krijgt het hier ook deze literaire vorm. Dat is dus ook een wijze van communicatie en ik vind het een argument. Als wij vaststellen dat de bedeling der genade, de bedeling der verborgenheid, dat die ligt tussen de 69e en de 70e week. En dat die losstaat van dus die doorgaande lijn van de Joodse geschiedenis, dan vinden we dat daarna geïllustreerd. Je moet eerst letterlijk die waarheid kennen, maar daarna vind je het geïllustreerd en dus bevestigd in de wijze waarop het hier uiteengezet is. En dat is ook een vorm van communicatie. En daarna zeg ik, een heel groot deel van de Bijbel bestaat uit profetieën in de zin van profetieën die nog vervuld moeten worden, grotendeels. In de praktijk, in de toekomst. Maar een heel groot deel daarvan is nooit tot ons gekomen in letterlijke taal. Never. Veruit het grootste gedeelte komt in overdrachtelijke taal. Denk maar aan het boek Openbaring. En denk maar aan het boek Daniël, waarin men zo weinig profetie herkende en waardoor men het gemaakt heeft, in het Jodendom althans, tot een van de historische boeken van het Oude Testament. Wij hebben het gemaakt tot een van de grote profeten. We hebben het anders ingedeeld. En terecht, denk ik, maar het grootste gedeelte ook van Daniël komt niet tot ons in de klare taal, maar wordt ons geïllustreerd in beelden, in plaatjes. En dat is een klassieke wijze van communicatie. Je weet, vroeger konden de mensen niet lezen, in de middeleeuwen in ieder geval niet. En als ze het al wel konden, hadden ze toch geen Bijbel. Want die konden überhaupt niemand betalen. Bovendien, de kerk vond het ook niet nuttig om mensen zo'n ding in handen te geven. Want ze konden er toch niks mee en deden de verkeerde dingen mee. Hetgeen dikwijls ook zo was. En het is nog zo. Maar de communicatie ging in de kunstwerken. In de beelden. En schilderijen. En later in de glas- en loodramen. En al dat soort dingen meer. En zelfs geschiedenissen zijn daardoor aan ons doorverteld als een soort, hoe noemen ze dat, fabels. Waarbij men de oorspronkelijke letterlijke versie is kwijtgeraakt en het verhaal onthouden heeft aan de hand van beelden. En daarom kennen wij Sint Joris en de draak. Maar het is Michael en de draak. En dat is Christus en de duivel. Maar het is zo ver weg dat als ik het in het publiek vertel, krijg ik er gewoonlijk problemen mee. Omdat men het zo ver uit elkaar getrokken heeft. En toch, Europa is vol met afbeeldingen van die man met de, met die speer en met de paard meestal en die draak enzovoorts. En de verhalen daaromtrent zijn nog veel meer. Maar men is de oorspronkelijke betekenis kwijtgeraakt omdat men die vormen van communicatie uit elkaar getrokken heeft. Hè? Maar zo zijn er veel meer methoden, daar ga ik het nou verder niet over hebben. Bovendien, we moeten het inmiddels toch dringend stoppen. Maar u bent gewaarschuwd, hè? 7, daarvan mag dan de wiskundige denken. Nou, daar kan ik wat mee, dat kan je natellen. Dan moet ik u zeggen, nou, 7, uiteindelijk is het niet na te tellen. Want de strekking van de 7 is, het is compleet in zichzelf. Het wordt ook uitgedrukt trouwens in een 3 en 4, zo even terwijl ik mijn Bijbel dicht doe. In een 3 en 4, want een 3 en 4 staat voor de plannen als zodanig. De beloften gods hebben we ooit gezegd. Hè? De plannen gods, het ontwerp enzovoort. En 4 staat voor de uitwerking daarvan in de materie, de tastbare dingen. En als je een 7 hebt, is 3 maal 4. En ik verzin het niet, in de architectuur zijn die dingen bekend, hè. Je hebt een vierhoekige gevel en daarbovenop een driehoekig timpaan heet dat, geloof ik. Lastig om die woorden te onthouden. Zo'n gevel, driehoekig. En wie ervan weet, wie kunstgeschiedenis of zoiets bestudeert, leert die dingen. Waarbij 3 staat voor het goddelijke en 4 voor het menselijke, 3 voor het hemelse, 4 voor het aardse. En als je Rooms-Katholiek bent, 3 voor de drie-eenheid, het goddelijke en 4 voor het aardse. En dat staat op elkaar en dat is een ideale vorm van bepaalde schoonheid. En zo worden alle huizen van oudsher gebouwd. Idealiter, iedereen herkent daar een huis in. Maar in werkelijkheid is het de uitbeelding van het werk gods. In en aan en door de schepping, de hele geschiedenis door. En die kunstenaars vroeger wisten dat. En die hielden er dus ook nog andere vormen op, nou, iets gedetailleerder enzovoorts. Maar ja, dat is een vak apart, dat begrijpt u. Maar vergis u niet, de Bijbel is een hoogstaand boek. En dit soort zaken, die spelen daarin wel degelijk een rol. Ook dingen als vormgeving, bijvoorbeeld in de tempel en in de tabernakel enzovoorts. En ook al begrijpen we ze dan misschien niet, dat neemt niet weg dat ze wel degelijk wortelen in de klassieke symboliek die nou eenmaal in de schepping is terug te vinden. Want de schepping zelf kent deze vormen, deze getallen, deze verhoudingen enzovoorts. Dus u bent hopelijk gewaarschuwd. Ja. En voor degene die wil, nou, dat is toch wel wat te studeren. Hè? Wij zullen de avond besluiten met gebed. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we mogen beseffen dat uw werk inderdaad gedaan wordt door uw woord en vanuit uw woord. Dat u van oudsher gesproken hebt op velerlei wijze en dat u uw beloften, uw woorden vervuld hebt en voor een deel vervullen zult in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij als eerstelingen reeds daaraan deel mogen hebben. En dat wij deze dingen mogen niet alleen bestuderen, maar ook leren verstaan, opdat wij de waarheid zouden verstaan en opdat die waarheid ons daadwerkelijk vrij zou maken. We danken u dat we mogen zien hoe al deze dingen ons wijzen op uzelf, op uw eeuwig voornemen, dat plan dat u gemaakt hebt voor de nederwerping der wereld. Opdat we zouden beseffen dat wat er ook gebeurt en wat ons ook overkomen mogen en wat de wereld ook overkomen mogen, u bent uw werk aan het doen. En u zult niet rusten voor het voltooid zal zijn straks in de openbaring van uw koninkrijk hier op aarde. Maar boven alles danken we u dat wij reeds nu als eerstelingen aan dat koninkrijk deel mogen hebben. Dat ze niet alleen de rust zijn ingegaan, maar eerstelingen geworden zijn zelfs van een nieuwe schepping. En dat u voor ons een eeuwige, onbeperkte eeuwige erfenis bewaart in de hemel en dat u ons daar wil brengen. We danken u dan dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En dag in dag uit mogen leven aan uw hand, in afhankelijkheid van u, in onderwerping aan u en bovendien in uw dienst. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.